Jullie thuis en jullie hier in de zaal, Hakuna Matata. Wie heeft wel eens de Lion King gezien? Kijk, dat zijn de meesten wel onder ons, hè? En Hakuna Matata, dat is een uitspraak uit het Swahili, dat je zou kunnen vertalen met zoiets als er is, er zijn geen zorgen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ontzorgen. En dat klinkt als een vrolijke boodschap en dat is het ook, maar het is iets waar we ons naar moeten uitstrekken. Het is iets dat wij moeten leren als mensen. Daarom hoe jouw hemelse vader jou leert te ontzorgen. En daar waar Swahili gesproken wordt, onder andere in Kenia, waar ik een paar jaar geleden was voor Compassion, daar raakte het mij hoeveel onbezorgde mensen ik zag. Terwijl er alle reden toe was, terwijl er alle context toe was om je wel zorgen te maken. Dat heeft mij toen erg geraakt. Als je terugdenkt naar 4 juli vorig jaar, dan kom je er misschien achter dat zorgen heel relatief kunnen zijn. Misschien herken je dat als vrouw zijnde, dat je wel eens voor de kledingkast staat en die staat helemaal vol. Dan zeg je, ik heb niks om aan te trekken. En als je een beetje ijdel bent, zoals ik stiekem ook, dan herken je daar ook wel een beetje in. Maar mensen kunnen zich daar zorgen om maken. Of als je onvoldoende geliked wordt op social media. In de psychologie is tegenwoordig zoiets als een retweet depression. De indruk dat je niet leuk genoeg bent. Maar als we dan een tijd van corona hebben gehad, dan ontdekken we dat onze zorgen heel relatief kunnen zijn. We gaan met elkaar een stukje lezen uit de bergrede. Het heet de bergrede omdat het Jezus' langste toespraak ooit is, gehouden vanaf een berg. En die kun je vinden in Matteüs de hoofdstukken 5 tot en met 7, staat trouwens ook in Lucas 6. En Jezus' langste toespraak ooit is opgebouwd uit 3 gedeelten. Hij begint met de zaligsprekingen. Hier neemt hij het op voor de armeren, de zwakkeren. En hij zegt, het zijn juist jullie beroerde omstandigheden die je tot zegen zullen leiden. Tweede gedeelte zijn de weespreuken. Jezus spreekt mensen aan die onrecht doen en hij spoort hen aan om het juiste te gaan doen. Het derde en het laatste, dat gaat over praktische lifestyle. Levensstijl volgens Christus. Daar gaan we met elkaar uit lezen. De verzen 25 tot en met 34 uit Matteüs 6. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eet en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Ga jij ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn 1 el aan zijn, aan haar lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Het valt me op in vers 25 dat Jezus niet zegt, maak je minder of maak je minder snel zorgen. Jezus zegt heel duidelijk, wees niet bezorgd over je leven. En dat is niet gemakkelijk. Daarom zeg ik, het is geen goedkope boodschap. Je zegt, dat is makkelijk spreken misschien, maar je weet niet waar ik doorheen ga. Wat corona mij gedaan heeft in mijn gezinssituatie, aan stress. Wat het met mijn bedrijf, wat het met mijn studie heeft gedaan. En de Heere Jezus weet dat blijkbaar, hoe moeilijk het is voor ons mensen om ons geen zorgen te maken. Het valt namelijk op als Jezus iets duidelijk maakt in zijn onderwijs, dat hij heel vaak spreekt over menselijke voorbeelden. Alledaagse situaties die wij ook vandaag de dag herkennen. Een herder die een schaap zoekt, een vrouw die naar de rechter toestapt, een boer die een akker inzaait. Allemaal menselijke voorbeelden. Maar als het gaat over ons zorgen, dan grijpt Jezus naar het voorbeeld in de natuur. En hij verwijst naar de vogels. En natuurlijk, een vogel die zorgt voor zijn jonkies. En natuurlijk, een dier die is ook soms in paniek als het aangevallen wordt. Maar er is één ding dat een dier niet doet en dat is piekeren over morgen. Want een dier leeft op het instinct. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Ze hamsteren niet, althans niet zo hysterisch als dat sommige van onze soortgenoten hebben gedaan in de coronacrisis. En toch, de Hemelse Vader voedt ze evenwel. Dacht je dat de Hemelse Vader al lang niet wist wat ze nodig hadden, die vogels? En het is ook in de context van de bergreden dat Jezus zegt, je kunt niet de Here dienen en de mammon. De mammon, de god van het geld. En ook dat hebben we ontdekt gedurende de coronacrisis. Als het erop aankomt, dan staan we allemaal voor hetzelfde lege schap op het moment dat er gehamsterd wordt. En in bijvoorbeeld de popcultuur kan soms zo het geld worden opgehemeld. Bijvoorbeeld de verkering van rapper Boef ging uit en hij twitterde meteen, money laat je never nooit niet in de steek. Dus wel, als je datzelfde legenschap hebt. En ik durf te zeggen, ik vertrouw op God en niet op de mammon. En dat betekent niet dat ik een heilig boontje ben. Dat betekent niet dat ik niet faal hierin. Maar dat betekent dat mijn basiszekerheid niet ligt in mijn eigen kunnen. Niet in mijn eigen werken, capaciteiten. Niet in datgene wat ik in mijn portemonnee breng. Als het erop aankomt, ligt mijn diepste vertrouwen, mijn basiszekerheid, bij de Hemelse Vader. Heidens leven, dat is leven alsof God niet bestaat. Daarom vers 31 en 32. Je kunt je zo piekeren, je kunt zo bezorgd zijn. Wat eten we, waarmee kleden we ons? En dat is niet verkeerd, maar christelijk leven betekent dat je leeft vanuit een stuk rust. Niet zomaar een stuk ontspannenheid, maar geloven dat God voor je zorgt. Geloven dat er meer is. Jouw Hemelse Vader weet immers al de dingen die je nodig hebt. En dan kun je afvragen, waarom zou ik dan nog bidden? Als Jezus die ons zorgen, dat ons zorgen predikt. Waarom leert hij ons dan bidden tot de Hemelse Vader? Onze Vader die in de hemel zijt. Nou, je zou kunnen zeggen, dit gaat over echtheid. Je bidt niet zozeer voor het eten dat er is, maar je dankt voor datgene wat je al ontvangen hebt uit Gods vaderlijke hand. Je oefent je in een relatie met hem. Het is niet een religieus dingetje dat je noden en dankpunten afwerkt. Je oefent je in relatie met hem. Dat is wat God verlangt. Mijn Vader, mijn Hemelse Vader die daarboven is. Ik wil met u leven. Je komt in verbinding met hem. En daarom bid je. Leven in het hier en nu zoals een vogel dat doet. Instinctief durven leven. Vertrouwen op de Vader. Het heeft ook te maken met een stuk groter denken. Je kunt bezig zijn met die dagelijkse dingen als eten en drinken. Je kunt ook groter denken. En als je groter gaat denken, dan wil je ook iets weerspiegelen van Jezus. Dan wil je ook die wereld een betere plaats maken. Voor mij is een samenvatting van de Bijbel dat Jezus herstel brengt. Als we kijken in de kerkgeschiedenis, Luther zou zeggen het gaat om Gods redding. Calvijn zou zeggen het gaat om Gods glorie. En ik neig steeds meer naar dat woord herstel. Jezus brengt herstel. En Jezus wil zo graag dat wij vanuit een stuk rust leven, een stuk onbezorgdheid, zodat wij pleisters kunnen gaan plakken op die wereldbol. En men, wat is er een hoop te plakken? Wat is er een hoop te doen? Dus maak je niet druk, als ik hem zou moeten vertalen, over de zegeltjes die je kunt plakken bij de Jumbo. Maar maak je druk over de pleisters die je kunt plakken. Die kleine dingen die doen ertoe. Dus begin ergens. Doe iets. Want onbezorgdheid betekent niet dat je lui wordt. Onbezorgdheid betekent dat je ook gaat handelen. Als ik alleen maar bezig ben met mijn dagelijkse zorgen, dan ben ik het leidend voorwerp. Maar als ik iets ga doen, dan word ik een handelend mens. Dan word ik actief. Daarom dat Jezus ook zegt in hoofdstuk 5 van de bergrede: zalig zijn de mensen die groter denken. Zalig zijn de mensen die niet alleen bezig zijn met dagelijks voedsel, maar die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dus onbezorgdheid is niet een soort luiheid. Jezus beloofde: zij zullen verzadigd, zij zullen vervuld worden. Niet tobben, maar rust ontvangen. Rust ontvangen, laten we daar eens over doorpraten. Filippenzen 4, vers 6 tot 7, daar lezen we: wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En dan komt er een belangrijke zin. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Uw hart en gedachten. En dit is belangrijk, dat je het zelf gaat doen. Dat je zelf iets van een gebed doet. Mensen vragen mij soms: hoe moet ik bidden? En dat is niet een ding. God wil gewoon dat je komt. Daarom vind ik dat een mooie zinsnede. Iets van een gebed. Kom tot Jezus. En dan staat er: je hart en gedachten worden in Christus bewaard. Dus het gaat verder dan je verstand. Dus ik kan wel een aardig preekje houden en het kan je verstand raken, maar uiteindelijk gaat het erom dat het doordringt en dat de Heilige Geest op maat tot jou komt. Want God kent jouw hart. God kan dieper doordringen. Jezus die zei: kom tot mij. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Dus wat is er voor nodig? Wat is er voor nodig? Dat je een move maakt. Dat je komt. Dat je iets doet. Iets van een gebed. Heer, ik heb u nodig. Als we die beweging maken, dan komen we in de rustmodus terecht. Is het je wel eens opgevallen wat voor grote dingen de Heere God in de Bijbel doet, terwijl mensen in rustmodus zijn? Genesis 15 vers 12. Op het moment dat de Heer een verbond sluit met Abraham, is hij aan het slapen. Lucas 8 vers 23, op het moment dat er storm is op zee. Je zou kunnen zeggen symbool voor stormen en zorgen in jouw leven. Wat doet de Heer Jezus? Hij slaapt. En dan ook nog een keer op het gevaarlijkste stukje van de boot. Hij leefde instinctief. Hij leefde vanuit een vertrouwen op de Vader. Als wij stil worden, kan God zijn plannen uitwerken. En dat heeft te maken met een stuk rust leren ontdekken. En dat wisten ook de pelgrims die vroeger optrokken naar Jeruzalem in Psalm 127. Waar staat: tevergeefs ben je aan het zwoegen. Want als God het huis niet bouwt, dan is het tevergeefs om je af te tobben voor wat brood. Maar God geeft het zijn lieveling, andere vertaling, God geeft het zijn beminde in de slaap. Heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord in Psalm 127? En durf je jezelf ook zo toe te spreken voordat je gaat slapen? Ik ben uit genade Gods lieveling. En hij geeft het mij niet vanuit een stuk vroomheid, vanuit een stuk wetticisme. Hij geeft het mij in mijn slaap. Hij wil mij vertrouwen zien. Hij wil dat ik naar hem toe kom. Kom tot mij. Kom tot mij als je vermoeid bent en ik zal je rust geven. Dat is wat Jezus beloofde. Ook hier zien we weer, het gaat om een liefdesrelatie. Je oefent je in een relatie met de Hemelse Vader. En dit is alleen mogelijk. We kunnen alleen Vader tegen God zeggen wanneer we kinderen van God worden. En we zien in het hele leven van de Heer Jezus eigenlijk nooit stress, zelden paniek. Met één hele grote uitzondering. En dat is het moment dat hij het mogelijk maakt dat wij, dat ik God mijn Vader kan noemen. Dat is het moment vlak voordat hij het offer brengt aan het kruis. Op het moment dat Jezus de kruisweg gaat, dan treedt er een fenomeen op en we noemen dat hematidrose. Er is zo'n lichamelijke, er is zo'n psychische stress voor wat komen gaat. Voor dat offer wat hij voor de hele wereld, voor de hele schepping, maar ook voor jou en u ging brengen. Dat die vaten die normaal zweet veroorzagen, dat daar nu bloed en water uitkomt. Hematidrose. Op het moment dat Jezus zich zorgen maakt, op het moment dat Jezus zoveel stress ervaart, dan doet hij dat voor ons. En ik zie Jezus als het ware strijden op de wereld. Ik zie hem daar liggen, die wereld die hij lief heeft, maar ook jou. En Jezus zegt nog steeds, kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. En durf je dat te ontvangen? Durf je dat te ontvangen, zegt ons schriftgedeelte. Want we hebben net gehoord over die vogel die ontvangt van de hemelse Vader, maar die moet er wel nog wat voor doen, die moet nog uitvliegen. Jezus gooit er nog een schepje bovenop. Hij zegt, kijk eens naar de bloemen in het veld. Kijk eens naar de pracht die er is, de kleurenpracht. Salomo die kon als rijkste koning de mooiste kleding laten maken. Maar zelfs de mooiste kleding kan niet concurreren met de bloemenpracht die je ziet in de natuur. En Jezus zegt, als je nou alle details ziet, alle zorg en alle schoonheid in de schepping, bij de dieren en bij die bloemen, zijn jullie dan niet zoveel meer waard? Zal ik jullie niet met zoveel meer zorg bekleden? En dat is de uitdaging voor mij elke dag. En dat mag de uitdaging voor u en jou zijn. Durf ik mij te laten ontzorgen? Wil ik leren te ontzorgen? Want het is iets waar je naar zult moeten blijven uitstrekken. Ook als we in een soort na-corona-tijdperk komen. En weet je, er zijn verschillende tijden die we doorlopen. Verschillende seizoenen in het verhaal van ons mensen. Maar God is hetzelfde. God denkt groter. God die is rust. En die wil jou ook leren ontzorgen. En als je vooruit wilt in het leven. Als je ontdekt vanuit een stuk kwetsbaarheid. Weet dan dat je niet vooruit komt door je zorgen te maken. Vers 27. Wie toch van jullie kan met bezorgde zijn ook maar één el aan zijn lengte toevoegen? Er is een Engels gezegde dat zegt, jezelf zorgen maken, dat is net als zitten in een schommelstoel. Het geeft je iets te doen, maar je komt niet vooruit. En ik geloof, God die gunt jou dat je vooruit komt. God gunt jou dat je vooruit komt. Want jezelf zorgen maken, dat neemt de problemen van morgen nog niet weg. Maar het ontneemt vandaag wel zijn kracht. En daarmee wil ik jullie zegenen. Ik wens je Gods zegen. Ik wens je Gods kracht. En God wil ook jou, iedereen hier, leren te ontzorgen. Amen. Genees mij, Vader, kom.
dit water, breng uw leven en vervis mij elke dag. Het is een stroom van uw genade, waar u steeds ontmoeten mag. Heere Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, ik wil u daar ontmoeten. Kom ontvangen, heel nieuw leven. Kom en stap in de rivier. Jezus roept je, hij verwacht je. En hij zegt, ontmoet mij hier. Leid mij steeds meer naar het water. Ik wil u daar ontmoeten,
Ja, nou fijn, dankjewel voor je woord. Tijdens de preek kreeg ik een appje van Marco Kelin en hij zei, oh, doe hem de groeten, ik heb nog les gehad van zijn moeder. En ik dacht, het is misschien ook leuk dat je even voorstelt, omdat je hier voor het eerst bent.
Dus... Ja. Ja, Marco dat zegt inderdaad. Ik ben de zoon van Gieneke van Veen Vrolijk. En zij is inderdaad Hebraïste en Oud Testamentica, dus op die manier... Zoals Marco gedoseerd hebben. Ikzelf ben 34 en sinds 2009 ga ik voor in gemeente. En sinds 2015 ben ik voorganger geworden. Eerst in Meppel en momenteel in Goes. Dat is een eindje weg. Maar dat is ook weer een charmant stukje Nederland. En ja, ikzelf ben voorganger in een evangelische gemeente, maar ik ben heel nadrukkelijk altijd interkerkelijk bezig. Want ik vind dat we in deze tijd niet de luxe hebben om met de eigen kerkmuurtjes bezig te zijn. Dus ik kijk breder dan dat. De breedte van de PKN, de internationale kerken, noem maar op.
Mooi, dankjewel. Nou... Welkom nogmaals.
Dank je.
En ik vond je preek, ik heb hem al even van tevoren wat kunnen lezen. En het is altijd iets geweest wat ik ook belangrijk vond. Als tiener hing er een tegeltje in mijn kamer en daar stond op. Maak je geen zorgen. Lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen. En als ik soms iets moest doen wat ik heel spannend vond, dan dacht ik altijd, nou, vanavond lig ik gewoon weer in mijn eigen bed. En waarschijnlijk is het dan wel meegevallen wat ik gedaan heb. Dus je niet zorgen maken. Ik heb me, nou, soms moet ik me ertoe zetten, zeg maar. Maar het is wel iets geweest wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden. Dus wat dat betreft vond ik het een hele fijne preek. En je eindigt je preek met, gepieker neemt niet het verdriet van morgen weg. Het ontneemt de kracht van vandaag. En volgens mij is dat een uitspraak van Corrie ten Boom. Ik las het in ieder geval in een boekje van haar terug. En zij noemt je zorgen maken zelfs zonde. Zou je dat kunnen uitleggen?
Nou, dat gaat me theologisch iets te ver. Maar ik snap wel de gedachte. Het kan wel een zonde worden. Zoals trouwens bijna elke verkeerde keuze een verslaving of een zonde kan worden. Dus ik vind wel aardig wat er in dat laatste lied gebeurt, als we het hebben over Gods genade, dat zonde en zorg in één adem worden genoemd. En dat we dat mogen brengen bij Heer Jezus. Dat snap ik wel, ja.
Nou ja. Omdat ik wel denk, als je je heel erg zorgen maakt, je komt niet tot je doel.
Ja.
En uiteindelijk is dat wel wat zonde doet natuurlijk.
Nou ja, het feit dat je de Heer Jezus weinig zorgen ziet maken, maar wel op momenten dat het ertoe doet, ja, dat heeft ons wel iets te zeggen.
Ja.
En ik denk dat we daarvan van mogen leren inderdaad. Een stuk ontspannenheid.
Ja, en ik dacht, het staat heel vaak in de Bijbel, maak je geen zorgen. En nou, dacht er zo over na. Ik denk, het is ook een stukje theorie. Je moet je geen zorgen maken. Maar hoe dan? Dus heb jij tips van, dat zou je kunnen helpen om je geen zorgen te maken?
Nou, ik zou om te beginnen zeggen, geef elkaar getuigenissen. Geloof komt door het horen van het woord. Als je zegt van, we komen iets tekort. We hebben meer inspiratie nodig, meer life lessons. Luister naar getuigenissen. En het interessante is dat je zult zien dat vaak komt van mensen die door een moeilijke periode zijn heen gegaan. Een uitspraak als geen glans zonder wrijving, die blijkt vaak waar op het zendingsveld. Want ja, daar komt het op aan. Op het moment dat je geen dokter in de buurt hebt bijvoorbeeld, ja, dan komt er een stuk echtheid als je gaat bidden in een lastige situatie. En ik denk dat daardoor komt. Interessant is ook als je theorieën hoort over vanuit de kerkgeschiedenis, de kerk groeit daar explosief, daar waar er negatieve omstandigheden zijn. Juist daar leren mensen vertrouwen of weer vertrouwen op God. En daar groeit de kerk.
Ja, ja, ik moet denken aan een vriendin van mij die het behoorlijk pittig heeft. En zij zegt ook, ik leef per dag. Verder kan ik toch niet kijken, ik moet het doen voor vandaag. En morgen zie ik het wel weer. En ik denk ook, het brengt je heel dicht bij God als je moeite hebt.
Ja.
En als je dat deelt, is dat inderdaad een mooie tip inderdaad, en ook tof om van te leren. Filippenzen 4 haalde je ook aan, een hele mooie tekst vind ik. Hij begint met wees over niets bezorgd, weer de opdracht die God geeft. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En ik vond het, je zorgen maken en hem danken in al je gebeden, dat verhoudt zich wel op een bepaalde manier tot elkaar eigenlijk.
Mm-hmm.
Wat vind je daarvan?
Nou, ik denk dat je inderdaad, nou, laat ik dit zeggen. Ik denk dat het heel erg voor heel veel mensen in Europa zo is dat we kijken naar datgene wat we niet hebben of nog niet hebben. Het gras dat altijd groener is. En grappig dat er dan heel ontspannen wordt gesproken juist over gras. Wat er vandaag is en morgen niet meer. Dus ik denk inderdaad op het moment dat je dankt voor datgene wat er al is, dan maak je dat een dankbaar mens. En vaak blijkt dat aan het eind van iemands leven. Als ik met mensen spreek die in de ouderenzorg werken, die zeggen wel eens, en dat vind ik best pittig als je erover nadenkt, dat je uiteindelijk ziet wat mensen oogsten aan het eind van hun leven. Die zeggen, je hebt dankbare mensen en niet dankbare mensen. Dat blijkt uit alles. Dan denk ik, wow, dat is zo belangrijk wat je doet, de keuzes.
Ja.
Waar groeien we naartoe? Dus inderdaad, ja, het is goed om dankbaar te zijn.
Ja. En ik denk dat dankbaar je dichter bij God brengt en je zorgen maken juist verder van God afbrengt. Het breekt je dan eigenlijk af.
Ja.
En de tekst gaat dan verder. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus bewaren. En daarvoor er staat, God geeft wat u nodig hebt. Maar hij staat niet, hij geeft wat u vraagt.
Mm-hmm.
Ik vond dat wel een mooie.
Ja, gelukkig niet. Anders wordt het helemaal een rotzooitje.
Ja, maar dat je wel alles mag vragen.
Ja,
maar
ja,
dat hij je bovenal vrede geeft. Ja. Dat gaf je natuurlijk ook al aan.
Kijk, er is nu al een heel groot probleem. De meest grote wereldproblemen die zijn te herleiden doordat mensen te veel willen hebben. Dik 90% van alle grote oorlogen uit de wereldgeschiedenis zijn ontstaan door hebzucht. Door macht, door olie.
Ja.
Niet door geloof, wat wel eens genoemd wordt. Is maar een klein percentage. Dus nee, gelukkig geeft God niet alles wat we nodig hebben. Dan zou de wereld ook heel verwarrend worden. Als je nu al die voetballers ziet waar dan ook sommigen voor bidden. Ik stel je voor dat iedereen wint. Ja, dan ontneemt het de lol ook een beetje.
Ja, inderdaad. Nee, het is mooi dat er staat dat God je dan zijn vrede geeft. En ik denk dat dat een mooie is om mee af te sluiten.